wat heel veel mensen verkeerd begrijpen, is dat wij zouden weten hoe het zit. En dat weten we bijna nooit hoe het zit. Hè, soms wel is het evident, maar bijvoorbeeld, ik denk een stuk of 30 moordzaken gedaan. Ik denk dat ik er maar een handjevol echt van heb geweten hoe het zat.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Ik praat in deze serie gesprekken over balansen. Vandaag met een strafpleiter, meester Geert-Jan van Oosten, die alles weet over het verschil tussen goed en slecht, tussen juridisch en psychologisch. Hij had misschien wel psychiater willen worden. Wat beweegt iemand om dit te worden en hoe word je ook als ervaren advocaat door je cliënten in de luren gelegd? Luister naar dit gesprek over juridische balansen. Ja, Geert, ik begin toch maar bij de vraag die je waarschijnlijk al 100 keer gehad hebt, maar die steeds maar terugkomt. Waarom en wanneer besluiten mensen om strafpleiter te worden?
Ja, dat weet ik niet, maar in mijn geval was dat omdat ik eigenlijk bij toeval het advocatenvak inrolde. En ik toen het advocatencabaret ging doen het eerste jaar. En daar had ik te maken met twee muzikanten, een drummer en een pianist die samen een strafrechtkantoor hadden. En toen hoorde ik pas de verhalen waar ik denk van ja, dit is echt leuk. Dit is wat ik ook wil doen. En toen ben ik naar mijn toenmalige baas gegaan, de latere deken van Nederland. Ik zeg, Walter, ik ga je weg. Ik ga voor mezelf beginnen strafadvocaat worden. Hij zegt, ben je nou wel gek? Hij zegt, dat doen we hier toch ook? En toen ben ik bij het grote, hele grote kantoor eerst de witte borden criminaliteit gaan doen. En toch na de hand besloten om met diezelfde jongens de echte boefjes te gaan bijstaan. Maar waarom? Ja, fascinatie denk ik voor mensen die wel die grens overschrijden, die heel veel mensen niet overschrijden. De fascinatie dat het ook eigenlijk heel toch vaak heel gewone mensen zijn die het doen. En het is leuk om natuurlijk te schoppen tegen een systeem. Hè. Het is, ik heb maar één
waarheid. Jij vindt het leuk.
Ja, ik vind het leuk, ja. Ja.
Maar dus wij psychiaters doen het allemaal stiekem om onze eigen gekte te begrijpen. En jij doet het omdat je geïnteresseerd bent om waarom zij het wel durven en jij niet.
Ja, nou ja, ik moet je zeggen, jij bent natuurlijk psychiater, maar dat zou mijn tweede keus zijn geweest, maar misschien nu wel mijn eerste keus. Want ik merk aan de praktijk die ik nu heb, bijvoorbeeld ook heel veel zedenzaken doen, dat vind ik ongelooflijk fascinerend, hoe gewoon zo'n psyche in elkaar steekt. Dat je het werkelijk denkt dat het een goed idee is en dat je ook ermee weg kan komen om hem in een 11-jarige te steken, bij wijze van spreken. Ja, dat blijft mij fascineren. Ook blijft me fascineren dat echt van hoog tot laag voorkomt. We hebben echt alles. We hebben de asociaaltjes tot echt mensen die hoog in de boom zitten op ministeries. Ja.
En in die zin is er een grote overeenkomst met psychiatrie natuurlijk, want ja, wij zitten ook van laag tot hoog. Maar jullie hebben denk ik meer dan wij, en misschien is dit imago, hè? Altijd de verdenking dat je mensen die niet deugen wilt goed praten. Terwijl wij zeg maar het spiegelbeeldige hebben. Mensen die gek zijn, willen wij verklaren. Dus wij doen het goede en ja, jullie verdedigen het slechte.
Ja, ik vind een beetje een vulgaire benadering van het advocatenvak uiteraard, hoe jij dat nou formuleert.
Ja, maar leg het maar uit.
Maar ik snap wel dat het beeld ontstaat. Hè? Omdat natuurlijk het beeld over ons vak natuurlijk heel erg wordt ingekleurd door een aantal archetypen die gewoon helemaal niet representatief zijn voor de beroepsgroep, denk ik.
Maar boeven of advocaten?
Nou, advocaten. Hè? Kijk, wij hebben natuurlijk eigenlijk een heel best wel saai beroep vaak, dat we gewoon veel moeten lezen. Eigenlijk ook heel veel mensenkennis moeten hebben. Wij moeten verhalen maken. Ik herken mezelf daar niet in. Het is nooit dat ik iets goed praat wat niet goed te praten valt. Het is hooguit dat ik het uitleg waarom het zo gekomen is. Ja, en ook als er gewoon te weinig bewijs in een zaak zit, ja dan is het wel mijn taak om de aandacht voor te vragen. Hè? Want uiteindelijk willen we allemaal niet dat er onschuldigen in de bak belanden. En dat gebeurt soms toch wel. Kijk naar de Puttense moordzaak, ja. Kijk naar Lucia de Berk, Kijk naar Kees B. En er zijn nogal meer voorbeelden te verzinnen. En dan staan we als maatschappij, ik denk terecht, op onze achterste benen. Omdat dan bijvoorbeeld de politie de dingen heeft achtergehouden, of misschien soms een advocaat zijn werk niet goed gedaan heeft. Dus we zijn heel kritisch om het systeem zuiver te houden. En het systeem speelt toch een belangrijke rol in onze maatschappij. Dus in die zin houden we de maatschappij ook een beetje zuiver. Dat is ook een dankbare taak.
Maar daar zit dan misschien toch iets van een roeping. Dus dat je werd wakker gekust.
Ja, als je het ook heel simpel gaat vertalen, Bram, is het gewoon eerlijkheid. Het gaat gewoon uiteindelijk om eerlijkheid. Het moet gewoon kloppen. We moeten niet gewoon iemand naar de galamiezen helpen, terwijl gewoon een ondeugelijke fundatie onder zit. En we moeten ook niet iemand naar de galamiezen helpen omdat we iemand alleen maar keihard willen straffen. We moeten ook iets van vergevingsgezindheid uitstralen in onze maatschappij. Want daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. En wat nu de roep om hardstraffen is, maar hartstikke leuk en aardig. Lik op stuk, hartstikke leuk en aardig. Dat klinkt leuk, maar uiteindelijk, zo werkt het in je gezin ook niet bijvoorbeeld. Je kan niet iemand die niet doet wat je zegt binnen je gezin alleen maar straffen. Af en toe moet je ook een eye over de bol geven. En af en toe iemand een tweede kans geven. Daar worden we als maatschappij prettiger van.
Ja, maar hoe is het dan om heen en weer geslingerd te worden tussen de ene kant hoog oplopende verontwaardiging als de mannen in de Puttense moordzaak onder leiding van Peter R. de Vries. Dit kan toch niet? En aan de andere kant die Ridouan Taghi, voor minder dan de doodstraf, doen we het eigenlijk niet.
Hoe bedoel je precies?
Het zijn twee van die polen, dat aan de ene kant de strafpleiter die zegt dat ook Ridouan Taghi een goed proces verdient en misschien voldoende gestraft is met 20 jaar, ik noem maar wat, hè. Die krijgt makkelijk kritiek van mensen die vinden dat het niet zwaar genoeg gestraft kan worden. De andere kant is de publieke opinie op het moment dat iemand onterecht is gestraft. Nou, die is ook niet kinderachtig.
Nee, dat is toch fascinerend.
Dat
vind ik niet met elkaar te rijmen, eerlijk gezegd.
Nee, maar jij zit daar tussenin.
Ja, dus dat is onze taak om iedere zaak weer goed uit te leggen waarom het nu anders zit dan de meeste mensen denken.
Maar kijk je van zaak tot zaak of voel je ook wel dat de teneur in de samenleving jouw werk heel erg kleur geeft?
Nou, ik kijk nog steeds echt van zaak tot zaak. En ik vind nog steeds dat onze rechters in staat zijn om op de zaak rechten te doen. En daar moeten we ook echt ongelooflijk zuinig op zijn. En ik neem het, als ik de kans krijg, iedere keer het ook op voor de rechters. Ik neem het ook op voor de officieren van justitie. He, als ze weer kritiek krijgen vanuit de politiek en ook niet vanuit de laagste regionen, maar vaak zelfs van bewindspersonen. Dat moet gewoon echt niet. Die mensen die kunnen allemaal op één manier spreken, is door hun vonnissen. En die houden de beschaving, houden die hoog. Dus dat gebeurt nog steeds gelukkig. En we moeten echt verwaken dat we in een samenleving terechtkomen waarin rechters gaan denken, nou, om de druk van de publieke opinie verklaren we iemand schuldig waarvan we het eigenlijk niet zeker weten.
Maar
Taghi is een mooi voorbeeld, hè? Ik weet het niet hoe dat gaat. Ik ken het dossier niet. Uit de krant begrijp ik dat er een overstelpende mate van bewijs is. Maar ik vind het heel fijn dat daar drie rechters ontzettend goed naar gaan kijken. En dan misschien tot een beslissing komen.
Maar dan is de rechter het hoogste goed. En we weten ook van die rechters, die bewegen ook mee met wat er in de samenleving speelt. Of vind je het wel meevallen?
Ja, dat vind ik meevallen. Kijk, ze zijn niet doof voor. Dat denk ik absoluut niet. Maar over de whodunit-vraag, hè, is er wettig en overtuigend bewijs, beyond reasonable doubt, daar kan je niet mee marchanderen. Daar kan je gewoon niet mee marchanderen. Dat kan nooit.
Je hebt in
maar de straf wel. Ja, weet je, als de politiek zegt en de politiek verandert bijvoorbeeld de wet, dat ze zegt van nou, dat hebben we nu ook. Hè. Geen taakstraf bij zedenfeiten, minimumstraffen. Ja, een rechter zal daar rekening mee moeten houden. En dat doen ze ook wel. Maar mijn pleidooi is juist, geef die rechters nou gewoon die vrijheid, want ze doen het helemaal niet gek. Om een voorbeeld te geven, ongelooflijk mooi experiment in Utrecht geweest, waarin mensen mee mochten kijken met een strafzaak. Ze kregen een dossier. Ze zaten gewoon op de tribune. Ze keken mee met een zaak, hoe het afliep. En daarna mochten zij raadkameren. Zij mochten zich uitspreken over de bewijsvraag en over de vraag wat voor straf er kwam. Nou, je raadt het misschien al, maar in 90% van de gevallen, geloof ik, kwamen die mensen vaker tot een vrijspraak. En bijna alle gevallen kwamen tot een lagere straf dan de rechter heeft opgelegd. En dat zijn gewoon mensen uit de maatschappij geplukt, hè, die allemaal misschien geneigd zijn om te denken van wat straffen we toch verdomd lager in het land. Het is dus kennelijk gewoon niet waar. Als je de feiten kent achter de zaak en je kent de persoon van de verdachte en je kent de ins en outs en ook de andere kant van de zaak, ja, dan worden we toch een beetje mild. En dat is maar goed ook, want uiteindelijk moeten we ook mild zijn.
Ja.
Maar hard maar rechtvaardig.
Ja. Ja. Klinkt niet alsof jij een voorstander bent van juryrechtspraak naar aanleiding van dit experiment.
Nou ja, het is vanuit mijn eigen professie gesproken natuurlijk wel. Het is natuurlijk fantastisch. Kijk, er is onderzoek naar. We hadden 3% vrijspraak in Nederland voor de Puttense moordzaak. Daarna waren het er 8 of 9%. Dat is weer een beetje teruggedraaid. Maar de experimenten met juryrechtspraak wijzen toch aan dat daar beduidend meer vrijspraken zouden volgen. Kijk, O.J. Simpson, die zou bij een Nederlandse rechtbank niet zijn vrijgesproken. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja.
Ondanks het feit dat zijn handschoenen niet pasten. Ja.
Maar Het is dan misschien ook, hè, dat neem ik wel eens bij collega's van jou waar, dat ze zeggen, ja, ik doe alleen maar mijn ding en de rechter beslist alsof daarmee de uitkomst die niet gewenst is, te hoog of te laag, doet er niet toe, niet bij hen ligt, maar alleen maar bij de rechter.
Ja, dat is natuurlijk een hele comfortabele manier van tegen het vak aankijken, maar ik denk dat het uiteindelijk toch niet zo werkt. Of je bent misschien niet zo heel gevoelig. Dan werkt het misschien wel zo. Maar wat heel veel mensen verkeerd begrijpen, is dat wij zouden weten hoe het zit. En dat weten we bijna nooit hoe het zit. Hè, soms wel is het evident. Maar bijvoorbeeld, ik heb in 23 jaar advocatuur of 22 jaar, denk ik een stuk of 30 moordzaken gedaan. Ik denk dat ik er maar een handjevol echt van heb geweten hoe het zat. Moordenaars die schamen zich soms ook. Hè, of die willen er goed mee wegkomen. En die vertellen mij niet de waarheid. En ik vind het eigenlijk wel iets heel comfortabel om dat niet te weten. En dat helpt me ook in mijn vak. Want als ik een dossier krijg en ik weet niet hoe het zit, dan lees ik een dossier met veel meer argwaan, denk ik, dan dat ik wel weet hoe het zit. Dan ben ik eigenlijk geneigd om daar overheen te lezen. Want het komt voor dat iemand bijvoorbeeld tegen jou bekend, maar wel wil worden vrijgesproken. Nou, als hij tegen jou bekend en je gaat het dossier lezen, ben ik bang dat ik dingen mis. Dus in die zin is niet weten is ook heel effectief om voor je vak uit te oefenen. Maar soms is het ook wel zo dat je in een klant gelooft en het na de hand blijkt dat het toch niet zo is. En ik heb daar ik vond het wel een tamelijk gruwelijk voorbeeld van. Dat ik iemand, ik moet een beetje natuurlijk om de feiten heen praten, want het moet niet herkenbaar worden. Maar dat ik iemand bijstond die verdacht werd van poging doodslag en verkrachting en ontvoering van zijn vrouw. En die man die kwam bij me, nam ik over een andere advocaat. Was een man die nog nooit in aanraking was geweest met justitie. Die tegen mij zei, ik heb een andere vriendin, ik ben vreemd gegaan. Dat is fout van mij. En daar is zij woedend over. En zij wil mij nu er gewoon bij pakken. En die man die kende het dossier beter dan ik. Die schreef me echt wekelijks gewoon brieven waarin hij gewoon aantoonde waarin ze zat te liegen. En ik geloofde in die man. En op een gegeven moment was een van de zaken, zei ze, dat ze was opgesloten geweest in een hotelkamer door die man. Nou, dat vond ik al een raar verhaal, maar ik ben voor de zekerheid naar het hotel toegegaan, naar diezelfde kamer. Ja, en zoals iedere hotelkamer, Bram, die kan je van binnenuit openmaken. Je kan iemand opsluiten in een hotelkamer. Ja. Dus ik die vrouw opgegeven als getuige ter terechtzitting. En ik zat naast haar, hele rare plek. Normaal zit je echt veel meer tegenover elkaar, van elkaar af. Maar ik zat naast haar en ik rook haar angstzweet. Dus ik denk van, nou, ik heb haar gewoon te pakken. Ze heeft gewoon gelogen. En ik confronteerde haar met daarmee. Nou, daar komen ze al niet uit. En wat bleek nou ook, dat nadat dit verschrikkelijke feit was gebeurd, had ze allerlei lijnen gebeld, een soort sekslijnen. En ik zei, mevrouw, dat is toch merkwaardig. Als dit verschrikkelijks u overkomen is, dat u eigenlijk een dag later gaat bellen met dat soort lijnen. Toen zei ze, ja, nee, maar dat moet u anders zien. Ik had gewoon behoefte aan contact en aandacht van iemand. Dus ik heb die lijnen gebeld. Het was wel grappig dat de voorzitter van de rechtbank toen interrumpeerde en zegt, nou mevrouw, de rechtbank is ook zo vrij geweest om die lijnen te bellen. En ja, je kan natuurlijk zeggen dat daar contact is, maar het is wel een hele specifieke vorm van contact. Die vrouw zakte door het ijs. En wat gebeurde er? Dat gebeurt bijna nooit. De officier die requireerde tot vrijspraak. Ik pleitte nog een beetje. De rechtbank trok zich terug. Sprak die man ter zitting vrij en die sprong in de armen. Hij was toen een vrij man, hè? Hij hoefde niet meer naar de gevangenis. Hij sprong in de armen van zijn nieuwe vriendin en zijn kinderen die daarbij aanwezig waren. En ik had zo'n goed gevoel over die zaak, dat ik denk van nou, hier ben je nou advocaat voor geworden. Om dit soort misslagen in het recht, of in mogelijke misslagen recht te kunnen zetten. Dus eind goed, al goed. Zaak gesloten, in de kast, vergeten maar. Totdat ik een jaar of vier later met een collega ga lunchen en die zegt, ken je die en die nog? Ik zeg, jawel. Hij zegt, ja, die sta ik nu bij voor de verkrachting, voor de wederrechtelijke vrijheidsbeneming en voor de moord.
Op zijn vriendin.
Op zijn vriendin. Die vriendin, denk ik, waar die toen mee in de armen is. En toen dacht ik ook, ik kap nu gewoon met het wel of niet geloven van mijn cliënt. Ik houd me echt abstract. En dat lukt natuurlijk niet altijd. Ja. Maar soms moet je, dat zal ook misschien jouw vak wel gelden, je gevoelsmatig een beetje afsluiten voor de werkelijkheid. Ja.
Maar ben je erin getrapt? Denk je nu achteraf, hij had het wel gedaan? Of ben je gewoon heel erg in twijfel?
Ik ben heel erg in twijfel, ja.
Maar dat is niet verkeerd, toch?
Nee, dat vind ik ook niet verkeerd.
Twijfel kan je niet te veel hebben.
Nee, maar goed, het is wel mijn taak om ook dit soort zaken, als iemand het wel gedaan heeft, en het bewijzen ze niet, om dat toch aan de orde te stellen, ja.
Ja. Nou, ga je dan als psychiater, dan mag je op afstand al helemaal nooit iets zeggen, maar ik doe het stiekem toch. Dan ga je gelijk denken, dat is een psychopaat. Hè, dit is een man met beperkte gewetensfuncties.
Ja, nou, even los van dit voorbeeld. Maar ja, dat kom ik natuurlijk heel vaak tegen in mijn vak. Maar ook ik zeg altijd, de grootste boeven die ik tegenkom, dat zijn mensenhandelaren en oplichters. Want daar moet je volgens mij echt wel een slechte geest voor hebben. Om een vrouw naar je toe te trekken, af te tuigen, achter het raam te zetten. En zorgen dat ze geld blijft verdienen. En het geldt ook op een andere manier voor oplichters. Want die zijn in staat om je recht in je ogen te kijken. En te overtuigen van jouw eerlijkheid. Uh-huh. Terwijl ze gewoon je belazeren.
Ja.
Nou, dat zijn twee soorten van misdrijven waar ik altijd de echte slechterik in tegenkom. Ik kom ze bijna nooit tegen in de roofovervallen of in de moorden. Soms een beetje met witte boordencriminaliteit wel. De echte, maar ook weer een beetje in de oplichtingshoek zit dat natuurlijk, vals het in geschrift. Maar ik vind het wel fascinerend inderdaad. Want je hebt echt wel slechte mensen op deze wereld. Het is gewoon zo.
Ja. En je kan ze dus intuïtief koppelen aan een bepaald soort delict.
Nou, daar kom ik ze heel vaak in tegen. Oh. Ja. Dus ja, natuurlijk psychologie van de koude grond, want ik weet het niet. Maar
dat is wel dus een ander type dan die man die misschien wel twee partners achter elkaar vreselijke dingen aandoet.
Ja.
Wat vanuit mijn perspectief een slecht mens is.
Als hij het allemaal gedaan heeft wel, ja.
Ja. Nee, maar stel dat hij het gedaan heeft, dan praat je toch over gestoorde gewetensfuncties?
Ja, maar dat wordt natuurlijk een beetje die filosofische discussie die we hebben. Ja, van, is het nou crimineel gedrag of is het ziekelijk gedrag? Of is het een samenraapsel van de twee?
Maar
ja.
Goed, die weg wil ik toch graag even met je in. Want wat we volgens mij zien is in toenemende vraag om strenger straffen, harder handhaven, minder tolerant zijn. Verzachtende omstandigheden niet meetellen. Want je was misschien onder invloed, maar daar heb je ook voor gekozen. Dus de juridisering, het alles in het strafrecht willen benaderen versus mijn vak. Maar het was ook wel een hele ongelukkige jeugd. En dat kan je toch allemaal niet er los van zien. Hoe is die balans?
Nou ja, kijk, die balans is natuurlijk duidelijk dat de roep om strenger straffen de overhand heeft op de oproep om de persoon te genezen, hè, en weer veilig in de maatschappij terug te laten keren. Maar het heeft natuurlijk toch iets armoedigs, want toch in de nuances geldt de beschaving en die dreigt dan een beetje uit het oog te worden verloren. Natuurlijk is het zo, als je iemand lang opsluit, heb je niet minder last van iemand of potentieel minder last van iemand. Maar het moet wel, dat vind ik het teken van beschaving, een reactie moet passend zijn. Ja.
Ja, maar kijk, ik ben beroepsgedeformeerd voor begrip. Dus ik zeg, nou, die ontwikkeling die vind ik eigenlijk jammer. Want ik zou meer mensen inzicht willen bieden en mogelijkheid tot verandering. En therapieachtige dingen, helemaal vreselijk soft. En denk jij dan, het is goed dat het meer mijn kant op komt? Want dat hebben we nodig? Of denk je ook af en toe van ja?
Nou ja, het bewijs is eigenlijk al geleverd door bijvoorbeeld ons hele TBS-systeem. Hè, wat gewoon in 1/3 van de gevallen tot recidieven leidt. Terwijl als je mensen straft in 2/3 van de gevallen tot recidieven. Dus behandeling in die zin helpt. Dus
maar waarom krijgen we dat nou niet voor de bühne? Ik ben heel erg voor TBS.
En ja, waarom? Maar bij klantenkringen over het algemeen niet.
Nee, dat snap ik. Maar dat komt omdat ze om te beginnen niet willen veranderen. Maar
dat is het niet. Dat is het ding. Nee, de pest is dat TBS natuurlijk een open einde heeft. Ik heb zaken gehad. Dan denk ik van ja, weet je, iemand krijgt 12 jaar voor een doodslag. Terwijl ik denk van ja, als je echt gewoon die TBS had gepakt, had je misschien 3 jaar plus TBS gekregen.
Ja.
En zo gek ben jij niet. Ik ben met een goede behandeling en wat pillen bij je en een goed depot bij medicatie trouw, ben je weer heel veilig los te laten in de maatschappij. Dan was hij er binnen 6 jaar weer buiten gestaan. Maar toch, hij deed het niet. Hij deed het niet.
Maar wat, nee,
liever die gewoon die vaste doodzonde.
Maar jij schetst het nu zoals het volgens mij zou moeten zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel collega's van jou die zeggen, ontwijk de TBS, want dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent.
Ja.
Dus ik snap die angst wel. Tegelijkertijd, als je nou veranderingsbehoefte hebt, en mensen die in therapie gaan, die hebben dat meestal, dan kan je toch ook bedenken, als ik me nou doorontwikkel, dan kom ik er beter uit. Laat het even lang duren, maar dan heb ik iets bijgeleerd.
Ja, maar dat vergt toch wel enige beschouwing. En dat is niet iedereen gegeven natuurlijk, om er zo over na te denken. Maar ik doe het dus wel. Hè? Dus ik heb laatst nog een zaak gedaan van een hele sneuwe geval. Ook van een overlijden. Nog heel genuanceerd. Maar ja, bewust iemand dan weliswaar voorwaardelijke TBS laten geven. In overleg met hem, in overleg met zijn familie. Want het alternatief was dat deze persoon dood zou gaan. Gewoon zo zwaar verslaafd aan middelen. Ja. En zichzelf zo aan het verwaarlozen. Dat ik denk van ja, weet je, je kan hier afkomen met 18 maanden gevangenisstraf. Dus na 12 maanden weer onbehandeld op straat. Maar dan is het een kwestie van maanden, misschien een of twee jaar. Dat iemand zelf ook overlijdt. En het is misschien een beetje atypische taakopvatting. Maar ik voel me daar heel veel beter bij, ja.
En is dit iets wat je collega's van jou weten? Of is het een discussie die jullie voeren? Want ik zie natuurlijk toch heel veel van die harde zakelijke strafpleiters op de
rol. Ja, maar dat is ook zo. Dan krijg je ook de praktijk die je kunt verwachten. Hè? Dan komen de georganiseerde misdaad komt naar je toe. Want die zijn maar in één ding geïnteresseerd van haal mij eruit op vormfouten of op gebrek aan bewijs. Of geef me zo min mogelijk straf. Ja. Ja, ik heb al een aantal jaren geleden afscheid genomen van die praktijk, omdat ik gewoon niet zo interessant vind. Er valt natuurlijk geld in te verdienen, er valt status mee te bereiken. Dus er zijn natuurlijk genoeg collega's die daar heel simpel in staan. Maar ook wel eens stoppen ze daarmee. Hè? Voor het laatst, Willem-Jan Ausma, die was er klaar mee. Die zei, ik heb geen zin meer om die verhalen op te hangen. Ik, wat jij ook zegt, ik wil gaan naar het onderliggende verhaal, ik wil gaan naar de echte oplossing. Ja, dat vind ik een mooi punt. En dat tot die conclusie was ik al best wel snel gekomen na het starten van mijn strafadvocaat bestaan. Ja.
Maar het klinkt, ik vind dat mooi dat je er nog een beetje idealistisch in zit. Tegelijkertijd maakt dat de kans kleiner dat zo'n harde crimineel toch nog eens bij een, zeg ik oneerbiedig, zachte strafpleiter komt, die nog eens ergens een mogelijkheid ziet om het anders aan te vliegen. Dus ja, de jongens die het in hun businessmodel vinden passen om die grote criminelen te verdedigen, die zetten dan de toon.
Ja, ja, ja. In ieder geval naar het publiek toe. Ja.
Nou ja, en met een moordaanslag op een advocaat zijn er natuurlijk ook een heleboel die denken, ja, het zijn leuke euro's, maar de druk die ermee gepaard gaat is.
Ja, maar dat hoor je natuurlijk nu ook. Je hoort de wolgeverfde strafadvocaten die niks anders deden dan dit soort criminaliteit, of dit soort verdachten bijstaan, hoor je toch twijfelen of ze hiermee door moeten gaan. Ja. Ja. Ja, de angst is natuurlijk ook aanwezig.
En baart dat je zorgen? Is dat iets waar jullie dan als beroepsgroep met z'n allen over na moeten denken? Of is dat eigenlijk iets waar het weinig over gaat?
Nee, daar moeten we zeker over nadenken. Alleen je moet bedenken dat het natuurlijk een klein deel is van ons werkterrein. Hè. Ik denk dat 90% van ons vak zijn toch min of meer huistuin- en keukenzaken. Dit is maar een heel specifiek onderdeel van de misdaad.
Maar van de strafzaak is ook zo'n heel klein onderdeel, huistuin- en keukenzaak. Nou ja, de meeste moorden worden gepleegd door partners en ex-partners, dat weet ik.
Ja, maar je moet niet denken aan moorden. We doen tienduizenden strafzaken per jaar. Dan zijn hoeveel mensen worden er vermoord in Nederland? Ik geloof 150 tegenwoordig nog maar.
Dan doen we de geweldplegingen erbij. Dus
geweldpleging, huiselijk geweld, seksuele zaken, diefstallen, fraudezaakjes, bijstandfraude, milieudelicten. Dat is allemaal strafrecht, hè? Ja.
Mm-hmm. Dus kijk, ik zeg altijd, er zitten in verhouding tot het aantal kijkers zitten er te veel strafpleiters op tv. Want de meeste kijkers kunnen beter een psychiater dan een strafpleiter gebruiken. Dus het publiek wat kijkt ziet veel vaker strafpleiters dan psychiaters. Terwijl het publiek wat kijkt veel vaker een psychiater nodig heeft dan een strafpleiter.
Ja.
En jij zegt nu eigenlijk, de strafzaken die de aandacht trekken zijn ook nog maar eens een fractie van het geheel van de strafzaken.
Ja, maar kijk, je hebt ook van die programma's van de politierechter, heet het geloof ik. Of noem maar de rijdende rechter. Ja. Dat is ook leuk. Als je even de tijd neemt om zo'n zaak te schetsen, dan is het hartstikke interessant. En dan zie je ook gewoon dat het systeem wel werkt. Dat niet zo zwart-wit ligt allemaal. Ja.
Ja. En nou even de andere insteek nog, hè. Je hebt die jonge jongens die zich laten beïnvloeden om dingen te doen die ze helemaal niet willen en moeten doen. Het moet dus hard juridisch worden aangepakt, is de maatschappelijke teneur. Maar is dat eigenlijk niet ook falende jeugdzorg? Ik noem even het andere uiterste. Zijn dat niet eigenlijk ook patiënten die gestoord gedrag gaan vertonen wat in het wetboek wordt afgehandeld?
Ja, ik ben toch geneigd te zeggen van wel, als je dit soort hele jonge jongens hebt die dingen doen waarvan ze kunnen weten dat ze gepakt worden.
Kunnen ze dat weten?
Ja, als je bijvoorbeeld die moord of doodslag op die broer van die kroongetuige, die jongen is volledig in beeld op camera's. Die heeft niet eens een petje op, bij wijze van spreken. Die jongens die nu Peter R. de Vries hebben neergeschoten. Ervan uitgaande dat ze de juiste hebben gepakt. Maar om dat daar te doen, op de plaats waar de meeste camera's van Nederland hangen, in één vluchtauto die kennelijk al een half uur later te pakken is, ja, dan weet je dat je gepakt wordt. En dan kan je ook weten dat je tegenwoordig 26, 28, 30, misschien wel levenslang de bak in gaat. En waar doe je het voor? Want, ik snap dat niet. Dus daar moet iets zitten van een soort fatalisme, gecombineerd met drang naar roem, maar misschien ook wel gewoon angst. Gewoon dat ze zelf in de positie worden gemanipuleerd, waarin ze tot dit soort beslissingen komen. Ik vind het heel lastig te verklaren dit, maar dit ga je volgens mij niet oplossen met nog harder straffen. Daar geloof ik helemaal niets van. Maar we straffen hartstikke hoog.
Maar hoe gaan we dat dan aansturen? Want de omschrijving is altijd gevoelig voor status, jong, beïnvloedbaar en niet al te snugger. Hè? Dat is een beetje de standaard omschrijving. Ja, ik denk dan al gelijk, ik ben geen rechter en ik ben geen jurist, maar verminder toerekeningsvatbaar op zijn minst, toch?
Ja, dat zou heel goed mogelijk zijn. Als je bijvoorbeeld daar aandacht aan gaat besteden. Maar als jij een doorgewinterde hardliner krijgt die zegt van, nou, we gaan niet meewerken aan het Pieter Baan Centrum en we gaan elke psycholoog of psychiater die in jou nabij dreigt te komen, gaan we gewoon meteen de deur wijzen. Ja, wat geef je zo'n rechter dan nog als alternatief? Hè? Even los van of de samenleving het zou accepteren. Ja. Hè? Want een huurmoord is natuurlijk wel de meest platte vorm van moord die je kan voorstellen. Maar ja, ik ben het met je eens. Maar het probleem ligt eigenlijk al daarvoor. Wat je terecht zegt, van krijg die jongens eerder in de gaten en haal ze eruit en bied ze een alternatief dan die weg naar de misdaad die maar op één manier kan eindigen, namelijk met door zelf dood te gaan of door heel lang in de gevangenis te zitten.
Ja. Maar
dat doet me heel erg denken als je die maffia.
Gomorra.
Gomorra bijvoorbeeld. Dat zijn ook van die soldaatjes, van die jongens die gewoon. Weet je, het wordt fatalistisch. Ze hebben geen kans meer in de maatschappij meer. Ze zijn in feite al afgeschreven. Als je dat combineert met status en een beetje geld en misschien een beetje angst. Als je het niet doet, dan ondervind jij de consequenties of misschien familie van je. Ja, dan creëer je die klasse.
Maar het is toch gruwelijk als je dat moet verdedigen of hier 20 jaar gevangenisstraf aan moet uitreiken. Terwijl dat eigenlijk gaat eigenlijk over een soort maatschappelijke misstand. Ja. Dat het zo scheef heeft kunnen groeien.
Ik ben het je eens. Ja, ik vind het heel erg armoedig.
Ja. Maar hoe kunnen we dat ooit nog keren?
Ik hoop het wel, ja. Ja, ik hoop het wel. Ja, ja, het is ook in feite dat je natuurlijk de sociale lagere klasse zo klein mogelijk moet houden. En dat je moet investeren in de jeugd. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
En tegelijkertijd moet je misschien ook eens wat meer investeren in het cocaïnegebruik van mensen die het geld wel hebben, maar zich niet realiseren waar het verdwijnt.
Ja, ik heb daar toch wel gedachten over dat je eigenlijk maar twee oplossingen hebt. Eén is om het gewoon vrij te geven, echt vrij te geven. En de andere oplossing is om het gebruik strafbaar te stellen. En dat laatste dan ook door het te controleren. Dus à la de alcoholcontroles op straat. Ja. He, dus je hoeft niet eens in de auto te zitten, maar je loopt gewoon op straat. Je kan dat laatste, dat gaat natuurlijk wel richting een soort van politiestaat die we liever niet hebben. En het eerste, daar zijn mensen erg huiverig voor om het vrij te geven. Ik denk van ja, ongetwijfeld zul je wat meer mensen krijgen die het gaan gebruiken, ook problematisch gaan gebruiken. Maar de tijd en aandacht en geld dat je nu steekt in het bestrijden ervan, als je daar een deel van zou besteden aan het die mensen weer op de rit helpen en het uit hun hoofd praten om het te gaan gebruiken, dat kan wel eens een stuk efficiënter zijn dan wat we nu aan het doen zijn.
Ja. En heb je voorkeur voor een van die twee opties, intuïtief?
Dan toch vrijgeven. Ja, omdat ik toch dat alternatief heel onaantrekkelijk vind. Dat je altijd als potentiële verdachte wordt beschouwd op straat. Ja,
ben ik heel met je eens. Maar is internationaal alleen al niet haalbaar.
Het is praktisch ongelooflijk lastig, inderdaad. Ja. Maar het is ook natuurlijk in zijn algemeenheid, het is natuurlijk een bepaalde soort van hedonisme wat cocaïnegebruik natuurlijk bevordert. Het is natuurlijk toch de wereld van het klatergoud waar je in tegenkomt.
Ja.
Van je neemt altijd maar weer een voorschot op je eigen geluksgevoel. En kennelijk, dat is ook iets wat in haar maatschappij zit. Die worden natuurlijk wel heel breed. Maar misschien moeten we eens duidelijk gaan maken aan de jeugd dat er meer is dan materie om gelukkig van te worden. Ja. Of om minder ongelukkig van te worden.
Ja. Zit er niet ook nog, dat vergeet me dan af en toe af. Zit er niet ook te veel business in voor de partijen die het bestrijden, begeleiden, controleren? Want het is, de drugshandel is een miljardenindustrie, maar de drugsbestrijding ook.
Tuurlijk, dat is altijd zo. Ja, dus dat, kijk, een bureaucratie heeft ook altijd een reden om zichzelf in stand te houden. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
Ja. En denk je dat het daar beter kan? Neem je in juridische processen waar dat daar ook dat daar veel misgaat? Dat het te lang duurt? Weet ik, als je euthanasie wil vanwege psychisch lijden, moet je 2 jaar wachten op dit moment. Zit daar veel in het systeem?
Ik moet ook even schakelen hoor. Want,
nou, dus dat die bureaucratie en die belangen, dat die eigenlijk de zaak nog verder compliceren?
Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, maar in het algemeen, dat weet ik wel, ja. Een politiedienst zou altijd meer middelen willen hebben en meer mensen willen hebben. En natuurlijk als we een ander systeem ingaan, ja, dan krijg je daar natuurlijk verzet uit. Dat geloof ik zeker. Ja.
Ja.
Nou, volgens mij bedoel je wat anders.
Nou, de vicieuze cirkel, dat strengere controles leiden tot hogere prijzen, leiden tot dat de escalaties toenemen, waarna de controlerende instanties zullen zeggen, we hebben meer geld nodig.
Ja, dat is ook zo. Alleen het punt is, de prijzen stijgen niet, want de prijs van cocaïne is al tientallen jaren op hetzelfde niveau.
En het enige genotsmiddel waarbij er geen inflatie is.
Nee, inflatie, nee, precies. Nee. En ik geloof dat we nu, het zijn nog steeds op €50 per gram. En de zuiverheid is geloof ik 68% tegenwoordig wat je op straat koopt. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Dus kennelijk komt er heel veel binnen. En ja, ik hoor ook wel uit het milieu dat de kilo's niet duurder worden. Nee, nee.
Dus ja, we zitten op een doodlopende weg.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, ja. Of we gaan toch in de maatschappij de gedachte doen postvatten dat je misschien met cocaïne niet zo gelukkig wordt. Dat gebeurt natuurlijk bij de meesten ook, volgens mij. Hè. Zij, ja. Toch, ja, ik heb een paar mensen echt kapot zien gaan aan de coke. Maar ook heel veel mensen die het tot een bepaalde leeftijd gebruiken en daarna zo verstandig zijn om ermee te stoppen. Ja.
Gecontroleerd gebruik onder medische begeleiding.
Nou, dat is nog te verkiezen. Kijk, in ieder geval, je zorgt dat je zuivere spullen binnenkrijgt. Ja. Niet vervuild met kerosine, weet ik het allemaal, voor troep. Waar natuurlijk mee gemaakt wordt. Ja.
Maar wij zijn toch heel lang tolerant geweest over cannabis. En toch heb je gezien dat de criminaliteit en de omzet alleen maar zijn toegenomen.
Ja, omdat het buitenland zo'n grote vraag heeft. Maar goed, kijk naar landen waar het nu echt, Canada en in Californië, nou, zo meer landen te bedenken waar het gewoon vrijgegeven is. Ja, dat is natuurlijk veel verstandiger. Laten we ook bijvoorbeeld ecstasy, dat is helemaal geen probleem. Dat ik al begrepen van verslavingsartsen, dat het eigenlijk veel minder schadelijk is dan een glaasje bier. Dus ja, waarom zou je het nou in hemelsnaam moeten verbieden?
Ja. En hoe, want we hebben het ongewild, maar we zijn ook gewoon mediaslachtoffer. We hebben het toch heel veel over drugs. Van alle strafzaken die er zijn, in hoeveel zaken gaat het over drugs? Wat zijn, als het over strafzaken gaat, de grote thema's?
Nou, in geweldzaken kom je zelden tegen dat het niet onder invloed is geschied van alcohol of verdovende middelen, inderdaad. Dat is toch echt heel vaak. Ja. Ook huiselijk geweldzaken, heel veel drank. Ja, dat merk je wel. Ja,
er plegen ook weinig mensen zelfmoord zonder iets gebruikt te hebben. Hè?
Oh ja?
Dus dat gaat, heel veel gaat onder invloed.
Ja.
Ja, want het is toch ook eng. Dus ze nemen pillen of ze drinken wat.
En of ook een bankoverval plegen als je wat speed neemt.
Ja, ook onder invloed.
Ja, ook vaak onder invloed, ja. Maar soldaten werden ook vaak onder invloed gesteld om natuurlijk goed te kunnen knokken. En de kindsoldaten worden ook helemaal gedrogeerd, dus dat is niet zo gek. Ja. Je moet toch een grens over iedere keer.
Ja, dus een totaal abstinente samenleving zou waarschijnlijk wel een vriendelijker samenleving zijn.
Ja, misschien wel, ja. Ja. Ja, of een samenleving waarin je gewoon dit soort dingen op een hele gezellige manier kan gebruiken, dat je een beetje maat weet te houden. Ja. Ja.
Maar komen we dan ook niet op de ongetwijfeld te algemene conclusie, maar als gedachte niet onaantrekkelijk dat strafpleiters vooral met de uitwassen van onze cultuur van doen krijgen?
Dus tuurlijk.
Waar we doorschieten?
Ja, maar de kijkers zijn natuurlijk de uitwassen binnen een akker waar het natuurlijk mogelijk is om die uitwassen te laten opgroeien.
Ja.
Kijk, je zal altijd altijd criminaliteit houden. Dat is natuurlijk logisch. Alleen drugsgerelateerde criminaliteit, ja, dat zou je misschien kunnen veranderen. Ja.
Heb je nou... Dat is weer een echte psychiatervraag, maar heb je nou hersenzieke criminelen gezien. Dus die mensen waarbij je denkt, er is in dat brein iets echt stuk of beschadigd. En dat is hier het centrale thema. Dus een geweten wat door een klap op het hoofd zeg maar stuk is.
Oh, echt in fysieke zin bedoel
je? Het gevoel van deze is echt wappie.
Ja, dat laatste heb ik heel vaak. Maar waardoor komt dat weet ik dan niet. Nee.
En vindt het Pieter Baan dat? Weten we de wegen om dat op te sporen? Want die intuïtie, daar geloof ik heel erg in. Dat jij met 20 jaar ervaring op een gegeven moment wel een beetje voelt van, nou, dit is smaakje A of smaakje B.
Ja.
Kunnen we daarmee dealen?
Ja, ik denk toch wel. Ik heb een paar jaar geleden was een hele fascinerende documentaire over het Pieter Baan Centrum. Waarin je, daar ging je heel sceptisch ging je daar naar kijken. Hè? Dan komen de mannen in de witte jassen weer en die vinden wel een stoornis bij iemand. En dit was dus eentje op eerste gezicht. Dacht je, nou, een hele normale vent, hè, weet je, die heeft een keer iets raars gedaan, maar die mankeert niet zoveel. En dat gaandeweg, dat duurde anderhalf uur, hadden ze het volledig bij het rechte eind. Dat vond ik wel fascinerend om te zien, inderdaad. Zag je inderdaad dat die man echt een goede klap van de molen had, waardoor die gevaarlijk was. Ja, ja. Dat ging goed. Ja, ik heb in mijn praktijk niet zoveel voorbeelden gehad van zaken waarvan ik dacht van, nou, ze hebben het echt helemaal bij het verkeerde eind. Nee.
Je bent eigenlijk redelijk mild, positief, hè, over ons juridische stelsel, systeem,
ja,
praktijk.
Ja, daar moet ook zuinig op zijn. Ja, ah. Ja, klopt. Ja.
En nou, kijk, als je nou de grote onderwerpen in de samenleving kijkt, hebben we het over onderwijs, hebben we het over zorg, hebben we het over juridisch. Is juridisch dan misschien zelfs beter dan het onderwijs of de zorg? Of denk je van, we zitten overal eigenlijk op een best aardig niveau?
Ja, maar we moeten wel oppassen dat het handhaven. Kijk, ik vind de rechtsstaat, hè, dus de wijze waarop we met geschillen omgaan, of nou strafrechtelijke geschillen zijn, of civielrechtelijke of bestuursrechtelijke geschillen. Ja, dat is iets waar we het volgens mij allemaal wel over eens zijn. Dat zorgvuldig moet gebeuren en dat het eerlijk moet gebeuren. Dus in die zin kan bij andere verbindende factoren, hè, van het Nederlands elftal hoeft het ook niet meer te hebben op dit moment. Ja. Dus zou het wel eens iets kunnen zijn wat tot voorbeeld kan strekken van velen.
Ja. Ja.
En dat geldt ook denk ik voor het onderwijs. Ik denk dat ook iedereen eens is dat goed onderwijs ontzettend belangrijk is. En het creëren van kansen voor mensen. En een goede zorg, en dan met name, want daar gaat natuurlijk in dit geval over de geestelijke gezondheidszorg. Daar geldt dat ook voor. En de jeugdzorg, die ik dan een beetje denk in hetzelfde, in het verlengen daarvan kan betrekken. Ja, dat zijn zaken waar we volgens mij, door daarin te investeren, zou het wel zo kunnen zijn dat we over verloop van tijd veel minder deze ellende om ons heen zien.
Nou, mooi, positief, denk ik. Nog even over jou. Deze gespreksreeks gaat over balansen.
Oh, ja.
Mag ik eens horen waar jij nou vanuit het lood raakt? Wat jouw evenwichtigheid ondermijnt? Dingen waar je nou echt moeite mee hebt en een beetje van gaat wiebelen?
In het werk, hè, bedoel je dan?
Maar mag ook privé, hoor. Nee, ik weet ook niet of dat onderscheid zo strak te maken is.
Ja. Van onrust word ik altijd een beetje ibelig, van het overzicht verliezen. Ik heb het nooit zoveel last van dat ik zaken mee naar huis neem. En ik kan het eigenlijk altijd wel relativeren, hoe gruwelijk het ook het is. Daar raak ik niet van uit balans. Maar ja, als ik te weinig rust en regelmaat heb, dan raak ik daarvan uit balans. Of als ik te veel drink, bij wijze van spreken, daar raak je ook van uit balans. Of als het gewoon in de onderlinge verhoudingen niet lekker loopt. Dat vind ik ook altijd heel. Ik ben erg gesteld op harmonie en rust. Ja.
En is onrust dan ook niet vooral te weinig rust?
Ja, dat is waar. Je moet af en toe echt gewoon niks doen. Ja. Een beetje piano spelen of ik ga het bos in, ik ga jagen bijvoorbeeld. Ja, ja.
Hoeveel uur kan een serieuze advocaat aan per week?
Dat vind ik heel lastig te zeggen. Kijk, je staat heel lang per dag sta je aan. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk altijd die crack bij je van die telefoon, waar al die dingen op binnenkomen. En ik heb ook een man of 20 personeel waar je gewoon de zorg over hebt en die je ook de aansturing moet geven. Dus ja, ik ben altijd wel geneigd om te kijken wat er binnenkomt en de bal weer uit het doel te tikken. Dus in die zin, ja, hoeveel uur, dat kunnen door de dag heen genomen heel veel uren zijn. Maar om dat te kijken hoeveel ik echt effectief werk, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Dat weet ik echt niet. Dat,
maar jij stuurt jezelf niet op uren?
Nee.
Maar
nee,
zet je hem wel eens 's avonds om 8 uur uit, omdat je denkt voor deze dag is het genoeg?
Jawel, dat wel. Zeker wel. Ja.
Want je hoort natuurlijk...
Maar
toch...
uit. Kijk, dan zet ik hem op stil, bij wijze van spreken. Ja. En dan ga ik even 1,5, 2 uur wat anders doen. Ja. Maar ja, je kijkt wel even daarna. Ja. Ja, je wil ook geen zaak missen. Je hebt gewoon een middenstandertje ben je. Dat is natuurlijk de alle zorgen van de middenstanders is of de deur nog blijft rinkelen. En of ze nog naar je op zoek zijn. Dus ja, als iemand zich meldt bij jou, dat is bij jou ook zo. Je weet, het is nooit dat de teennagel is ingegroeid. Hè? Je belt een advocaat omdat je echt in de shit zit. Dus ja, dan is het ook heel prettig als dat meteen in ieder geval een woord van bemoediging terug te krijgen. Van, nou, ik heb je probleem aangehoord. Kan nu even niks doen, maar morgen gaan we ermee aan de slag. Dat kost weinig moeite, maar je hebt weer een vriend voor het leven erbij.
Ja, maar om een carrière te maken is denk ik, met dokters en ziekenhuis ook wel een beetje, de cultuur waarin je beweegt, veel uren maken. Want als je een goede carrière als advocaat wil, kan je er anders niet komen. Tegelijkertijd, want zo komen we hier, zeg jij, ja, rust is toch wel belangrijk.
Ja, ik ben heel lui aangelegd van mezelf eigenlijk.
En, maar dat was je 20 jaar geleden ook al.
Ja, maar denk ook wel ambitieus. Dat is natuurlijk een moeilijke combinatie. Maar toch merk je toch, ja, hoe heet die man? Chichen Salawai, geloof ik, is dat. Dat is een Roemeen, volgens mij, nog leraar. Ik weet niet of je van gehoord
hebt. Flow.
Precies. Maar daar heb ik 1 ding echt van zijn boekje geleerd. Van soms zit je met een dilemma. En dan moet je zeggen, nou, dit dilemma, daar ga ik nu niet over nadenken. Maar ik weet, het is nu maandag, ik ga daar vrijdag een beslissing over nemen. En dan zet je je onbewuste aan het werk. Mm-hmm. Daar geloof ik heilig in. En dan komt het ook vanzelf. Dan komt dat aha-moment. Of het gaat vanzelf over, of weet ik het, er komt een oplossing.
En dan blijft ook de onrust weg als je die techniek toepast?
Ja,
als je dat,
bij mij wel. Ik vind het altijd spannend... Ja, omdat je toch ook een bedrijf draaiende hebt te houden van... komen er genoeg centen binnen? Dat is ook heel plat. Maar goed, dat leer je ook wel af, weet je wel. Op een gegeven moment denk je, ik heb nu 20 jaar gedaan... en het zal het 21ste jaar ook wel lukken. Maar dat blijft toch in mijn geval een zorg, ja. Ja.
Oké. Okay. En dan voel jij onrust en wat ga je dan doen... op het moment dat je bij jezelf onrust waarneemt?
Nou, in het verleden nam ik dan een borrel. Dat doe ik nog wel eens, maar wel veel minder. Dat is toch een... korte termijn oplossing die ook gewoon nadelen met zich meebrengt. Ik heb zo'n piano waar je zo'n dingen kan steken en dan kan je dit pedaal omzetten en dan zet je koptelefoon op en dan kan je heerlijk spelen en dat is mijn uitlaatklep. Ja. Ja.
Ga je op met je onrust hebt, zet je dan alles stop en ga je dan piano spelen of denk je dan ik moet nog even door tot vanavond en dan?
Nee, zeker niet. Nee, dan stop ik.
Ja.
Ja, want dan anders word je gek. Ja. Oh. Ja.
En andere dingen, piano spelen, wat heb je nog meer in de aanbieding? Of is het gewoon altijd de piano?
Nee, ik lees ook graag. En ik kijk heel veel graag naar de goede series, films, dat soort dingen. En ik jaag. Dat is natuurlijk met de natuur. Ja, dus,
ja, leg dat even uit, want er is ook een zwaar...
Ja, dat is een controverse.
Dus leg, doe
dat in ieder geval, wat je ermee binnenkrijgt, in ieder geval heel biologisch vlees. Dus dat kunnen we al, dat positieve punt kunnen we al benoemen. Het is een heel zorgvuldig proces wat we doen. Het is heel belangrijk. Hè? Als wij niet jagen in Nederland, bijvoorbeeld op reeën... dan worden er heel veel reeën doodgereden. En ook heel veel mensen gaan er dood of raken zwaar beschadigd. We zorgen ervoor dat er niet te veel komen, dat er geen ziektes ontstaan. Ja, en het is natuurlijk toch een soort oergevoel wat je hebt... en wat je in de jacht kwijt kunt. Hè. Het is verzamelen, het is bejagen. Ja.
En wat geeft die rust? Want het morele oordeel vind ik prachtig uitgelegd.
Nou, de concentratie geeft die rust. Omdat je natuurlijk al je zintuigen staan aan. Terwijl je natuurlijk een hele rustige omgeving bent in de natuur. Ja. Maar je bent gespitst op elk takje wat breekt en elke windvlaag. Als het wild dan komt, dan wordt het heel spannend. Want dan moet je kijken, dan zit er iets bij wat de oogsten is, hè? Wat je binnen kan halen. Als je die gevonden hebt, dan krijg je nog het moment natuurlijk van het schot. Staat het goed? Staat het veilig? Kan je het goed binnenhalen? Als het geschoten is, dan is het de vraag van, kan je het vinden? Hè? Want vaak is er een dier wat geschoten is nog in staat om enkele tientallen meters te rennen. Dan ga je het zoeken. Eerst zelf, of met een hond moet je gaan zoeken. Binnenhalen, het schoonmaken. Dan daarna met de andere jagers daar een borrel op drinken. Ja, dat is een heel ritueel wat heel prettig is. Het zijn redelijk vaste kaders. Ja.
Ja, maar het is in ieder geval niet zo dat je de kick hebt op het moment dat je de trekker overlaat.
Nee, dat is het helemaal niet. Nee. Hoort er ook bij, hoor. Het is niet dat het niet helemaal, dat zou hypocriet zijn. Dat bemachtigen en dus het doden hoort er ook bij. Maar dat is zeker niet waar je het voor doet. Nee, want dan zou een psychopaat een hele goede jager zijn. Terwijl ik om me heen meemaak dat juist hele prettige, amabele, vriendelijke, lieve en zorgvuldige mensen zijn. Ja.
Zijn er veel strafpleiters die jagen? Of is hier
wel een aantal. Ja. Maar niet die volgens mij die in altijd in de banken ziet zitten op televisie. Nee.
Oké. Okay. Hey, dankjewel.
Graag gedaan.